Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 75, het vierde en het zesde vers. Geen geval, geen zorg nog list, doet ons meer of minder zijn, want God is rechter en Hij beslist. En ook het zesde, ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. Psalm 75, de versen 4 en 6. Ik wil met de preekstof uit Romeinen 13 beleiden we het algemeen twijfelbaar christelijk geloof vanavond met artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat handelt over de overheid. En laten we daarna zingen van Psalm 82, het eerste vers. In de achtbare godsvergaderingen staat God als de richter der gedingen. Psalm 82, dat is de melodie van Psalm 46, het eerste vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen met mond en hart geloofsbelijdenis met artikel 36 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En het gaat over het ambt van de overheid. Wij geloven dat onze goede God vanwege de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, prinsen en overheden heeft verordend. Omdat hij wil dat de wereld geregeerd wordt door wetten en inzetten. Omdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen worden en het alles met een goede orde onder de mensen toegaat. Tot dat doel heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de ordening, maar ook de hand houden aan de heilige kerkdienst, om te weren en uitroeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen bevorderen. Om het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God door een ieder geëerd en gediend zou worden gelijk in zijn woordgebied. Voorts, een ieder, van wat staat, conditie hij ook zij, is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen, belastingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen, en hun gehoorzaam zijn alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. En om voor hen te bidden hun gebeden, opdat hen de Heere besturen wil in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere mensen, en het algemeen allen die de overheden en de regeerders verwerpen en de justitie omver willen stoten, door in te voeren de gemeenschap der goederen en te verwarren de eerbaarheid die God onder de mens heeft ingesteld. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken om te bidden. Heere, die in de hemelen zijt, heilig en barmhartig Vader, God die boven alle dingen staat, wat een voorrecht, dat we onder de weekse avond als vanavond alle vrijheid en rust naar de kerk konden komen. We danken weer dat we in een land leven waarin dat mogelijk is. Ons geen strobreed in de weg gelegd wordt. Er zijn zoveel landen in de wereld waar het zelfs op zondag niet toegestaan is om als gemeente bijeen te komen. Waar zelfs op de zondagen uw gemeente wordt bedreigd. En soms met gevangenisstraf of zelfs met de dood bekopen moet om als gemeente samen te komen. Wie zijn wij dat wij de vrijheid ook om door de weekse dag ontvangen mogen? We bidden ook, leer het ons waarderen, Heere. Leer ons het goede zien dat er in ons land, in onze samenleving is, wat de overheid ons laat en toestaat. En wat een zegen dat het is, dat er een overheid is. We bidden, Heere, dat we daar vanavond door uw woord onderwezen, door uw geest geleid, zicht op mogen krijgen. Wat een zegen het is dat er een overheid is. Waar die overheid voor bedoeld is, wat haar taak, wat haar roeping is, maar ook, Heere, wat onze taak en roeping is ten opzichte van de overheid. We bidden, leer ons ook dat zien, Heere. Als iets wat hoort bij het leven met u. Als iets wat in de vrezen van uw naam en het wandelen van uw wegen ook een rol speelt en ook een plaats hebben wil en krijgen zal. Geef ons daar, Heere, vanavond aandacht voor. U weet wat deze dag ons heeft bezig gehouden. Een werkdag, een vakantiedag. Welke dingen allemaal op ons pad kwamen en we ons druk mee hebben gemaakt. Geef dat er plaats is in onze gedachten en maakt u die plaats anders. Voor uw woord om daar binnen te komen, om ons omvat op onze gedachten te krijgen. En geef dat ons niet laten leiden door onze gevoelens en onderbuikgevoelens. Dat is laten leiden door ons belang, door onze portemonnee of onze naam. Maar leer ons en richt ons, Heere, op uw bedoeling. Op uw naam en op uw eer. En om daarop gericht te zijn, Heere, heeft ieder mens bekering nodig, wedergeboorte, geloof. Want zonder dat kunnen we niets goed doen. Kunnen we ook niet eens van de overheid ons gedragen zoals u het van ons vraagt. En daarom bidden we, Heere, om geloof en bekering, als dat nog niet is in ons leven. Dat dan ook deze avond en deze avonddienst daar het middel voor mag zijn wat u ervoor gebruiken wilt. En dat het uit mag monden, Heere, in het verlangen naar de dag dat u zult opstaan als de grote rechter. De dag waarop u zult zorgen voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gij met uw volk samenleeft, zo harmonieus, zo eensgezind, zo naar recht en gerechtigheid. Heer, laat het daarop uitmonden, uit op voor ons allemaal, Heer, naar een uitzien, naar die dag. Zegen ons daartoe in uw huis. Het zij dat we met uw dienst vertrouwd mogen zijn, het zij dat het een nieuwe, of daarom ook soms wat vreemde gewaarwording is, een kerkdienst in uw huis. Maar Heer, u weet bij een ieder van ons wat er nodig is, om ons echt vast te houden bij uw woord, en om ons echt te brengen tot een leven met u. Gedenk hen die thuis bleef, laat het de jongsten naar de kerk te komen, of die op de jongsten passen thuis. We bidden, Heere, ook nu om een zodanige herleving in dit deel van ons vaderland, dat er geen huis meer zal zijn in onze dorpen, waar u niet wordt gekend en gezocht. En dat er geen huis meer zal zijn, Heere, wat niet verlangt naar uw dienst en naar uw woorden. Heere, we bidden, Heere, om zo'n werking van uw Heilige Geest. En daaruit, Heere, verootmoedigen we ons ervoor, dat we daar zo weinig naar verlangen. Dat we dat nauwelijks geloven dat dat kan, dat we daar zo afzijdig tegenover kunnen staan. En zoveel andere dingen eerder plek geven in onze gebeden. Heere, vergeeft u het ons. Maar wil om uw naam wil, ook dat geven, Heere. Zo bidden we om uw zegen, om Jezus wil alleen. Amen. We zijn toegekomen aan Romeinen 13. En de eerste 7 versen daarvan vormen een afgerond gedeelte wat handelt over de overheid. We lezen dat Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. Romeinen 13, waar Gods woord het volgende zegt. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht, overheid, dan van God. En de machten die er zijn, die zijn door God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordening van God weerstaat. En die ze wederstaan, zullen zichzelf over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrees voor hen die het goede werken, maar het kwade. Wilt u de macht niet vrezen, doe het goede, en ge zult lof van haar hebben. Want ze is Gods dienares u ten goede. Maar dien gij kwaad doet, zo vrees. Want ze draagt het zwaard niet te vergeefs. Want ze is Gods dienares, een wreekster tot straf van hen die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn. Niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Want daarom betaalt ge ook schattingen. Maar ze zijn dienaars van God, in deze dingen gedurig bezig zijnde. Zo geeft aan een ieder wat geschuldig zijt. Schatting, dien ge de schatting. Tol, aan wie ge de tol. Vrees, aan wie ge de vrees. En eer, aan wie ge de eer schuldig zijt. Tot zover dit gedeelte. Het gaat over twee dingen. Ten eerste over de roeping van de overheid. En ten tweede over de roeping van de burgers, de onderdanen, ten opzichte van die overheid. Dus de roeping van de overheid en de roeping van de onderdanen. Romeinen 13, vers 1 tot 7. Een enkele afkondiging over de equivalente 14 dagen is het 11 maart. Dat is de biddag voor gewas en arbeid. En hopen we 's morgens en 's avonds dienst te hebben. En over 4 weken, de equivalente 25 maart, hebben we kerkdienst in de voorbereidingsweek op het heiligavondmaal. De eerste collecte bent voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk. En aan de uitgang is er ook collecte, eveneens voor de kerk, van harte aanbevolen. Laten we zingen Psalm 58, vers 1 en vers 8. Vers 1 over de aardse rechtspraak. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht? En vers 8 over de goddelijke rechtspraak. Psalm 58, het eerste en het achtste vers. Romeinen 13, vers 1 tot 7 is aan de orde. Ten eerste de roeping van de overheid. Ten tweede de roeping van de burgers, de onderdanen van die overheid. Gemeente, ik ga je afvragen, wat doet dit stukje hier in de Romeinenbrief, dat stukje over de overheid? Terwijl het gaat in Romeinen 12 en 13 over de liefde. Van hoofdstuk 12, vers 9, daar begon het, hè, de liefde zij ongeveinsd, oprecht. En hoofdstuk 13, vers 8 gaat weer over de liefde verder. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. En dat lijkt naadloos aan te sluiten het eind van hoofdstuk 12, wat over de liefde gaat. Wat doet daar dan een stukje tussenin, wat over de overheid gaat? Er is toch wel verband te ontdekken. Want in het kader van de liefde staat in hoofdstuk 12, vers 19, wreekt u zelf niet, beminde. Mij komt de wraak toe, zegt God. Dus in het kader van de liefde had Paulus, door Gods geest geïnspireerd, erop gewezen dat het aan ons niet toekomt om wraak te nemen op mij. We hebben vorige keer gezien, ja, dat betekent toch wel heel wat. Het is dus verboden om zelfs de moordenaar van mijn vrouw of mijn kind iets kwaads toe te wensen. Want we zijn geroepen om het goede voor te hebben en te zoeken voor alle mensen. Ook de mensen die mijn gezinsleden kwaad doen en zelfs vermoorden. De liefde zoekt niet het kwaad voor een ander. De liefde zoekt het goede. Als ik zie voor mijn ogen dat iemand van vrouw neerschiet, dan is elke opwilling van drift om dat eens betaald te zetten zonde. Zoals ik aan de geest van dag 40 dat zeg, dat ik mijn naaste nooit door enig middel mag onteren, mag kwetsen, verlangen te kwetsen of te doden, dat ik alle wraakgierigheid heb af te leggen. En ook dat gebod van die liefde vraagt een volkomen naleving. Met andere woorden, wie voor eigen rekening voor God komt te staan straks, die moet ook dit gebod altijd volmaakt tot in zijn opwellingen toe gehouden hebben. Ik zou me geen raad weten als ik voor eigen rekening voor God zou moeten verschijnen. U wel? Ik zou me geen raad weten als ik buiten Christus om mezelf voor God zou moeten verantwoorden. En elke opwelling van drift en haat die op welk moment dan ook in me opkomt, die bewijst dat ik mijn leven lang vergeving nodig heb. Dat ik mijn leven lang vooral mijn wraakgevoelens en haatgevoelens verzoening in de Heer Jezus nodig heb. En elke opwelling van drift en haat in mijn hart die bewijst dat ik mijn leven lang te strijden heb tegen mijn zondige natuur en mijn zondige opwellingen. Als iemand mij het leven niet gunt, dan gun ik hem het goede. Dat het vooral zijn bekering en als wat toe leiden kan. Naar het voorbeeld van de Heer Jezus, die aan het kruis werd genageld en die toen bad voor degene die hem kruisigden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ziet u, de liefde zoekt geen wraak. De liefde zoekt het goede, de bekering van alle mensen. Ook de mensen die de Heer Jezus letterlijk gekruisigd hebben. Geen wraak dus. Want, zei hoofdstuk 12 vers 19, God heeft gezegd, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Laat dat nou maar aan God over. Om rechter te zijn. En om wraak uit te oefenen. En om vergelding te doen. Dat kun je met de gerustheid aan God overlaten. Dat zal God wel doen. Wanneer dan? Wanneer zal God alle onrecht wreken? Alle kwaad vergelden? Ja, op de dag van de wederkomst van zijn zoon. Dan zal God recht doen. Over alle geweld, onrecht, kwaad, moord, doodslag, wat er ooit gedaan is. Die dag die gaan we tegemoet dat Christus over al die dingen de rechter zal zijn en orde op zaken zal stellen. Die dag komt en dat betekent dat ik mijn recht niet kost wat kost, hier en nu in dit leven hoef te halen en te krijgen. Laat mij hier maar bereid zijn om onrecht te verdragen. Om me slecht en kwaad te laten behandelen. Om vervolging te ondergaan. Straks zal ik wel verheerlijkt worden. Na dit leven, na de komst van Jezus de wolken, dan zal ik krijgen wat Christus mij heeft toebedacht. En dat zal meer dan genoeg voor me zijn. Een echt christen hoeft het niet zo nodig hier en nu allemaal te hebben. Zijn recht en zijn welvaart en zijn goede behandeling. Al die vervolgde christenen in de wereld, die nu soms letterlijk lijden tot de dood erop volgt, ze weten het allemaal. Straks komt de tijd dat wij verheerlijkt zullen worden. Dat God het voor ons opneemt. Dat ons eeuwige vergoeding gedaan zal worden. En dat maakt hen stil en bereid om hier onrecht en vervolging te ondergaan. En dan mag ik me afvragen, leef ik ook zo? Leef ik ook zo? Dat als ik in het geloof mag weten dat me straks eeuwige heerlijkheid, glorie en vergoeding wacht. Dat me dat toch ook wel bereid maakt om het hier en nu met een beetje minder te doen. Om me hier en nu slecht te laten behandelen. En onrecht aan te laten doen. Want ik hoef het niet van dit leven allemaal alleen te hebben. Straks. Mogen we vragen, heeft dat nou invloed op mijn leven? Maak me dat bereid om het hier met minder te doen. En om hier te lijden en zelfs ten onrechte te lijden. God zal recht doen. Op de jongste dag. Maar dat is niet alles. Gods wraak en recht is niet alleen een zaak van straks in het eindgericht als de Heer Jezus op de rechterstoel plaatsen. Het is ook een zaak van hier en nu. Maar dan door de overheid. Lees hoofdstuk 13 vers 4 maar. De overheid is Gods dienares, een wreekster. Dus toch wraak. Toch iemand die wreekt en die straf geeft. Maar dan geen particulier persoon, de overheid. En zo aan het begin van hoofdstuk 13, uit aan hoofdstuk 12 vers 19, die wraak die God zal uitoefenen, dat doet hij straks in het eindgericht, hij doet het hier en nu al, door middel van de overheid. Nou, geef dus ten eerste aan de roeping van de overheid. Die is er door God ingesteld om iets van zijn recht en wraak en straf uit te oefenen in de samenleving. We hebben het over overheden, rechters, politie. Want als die daar niet voor staan, als er daar geen overheid voor is, ja, dan gaat het echt niet goed. Zie dan heel een beetje in het klein in een schoolklas, als daar geen juf of meester voor zou staan een hele ochtend, denk ik niet dat het helemaal goed gaat in de klas. Dan kan een hoop narigheid, rottigheid en pesterij gebeuren. Nou, wat in het klein in een klas gebeurt, zal in het groot in een samenleving gebeuren. Wordt soms bewezen als in een gebied een stroom uitvalt. Zodat beveiliging het niet meer doen en de politie zijn handen vol heeft aan andere dingen. Binnen de kortste keren gaan de plunderbendes rond die de winkels leegplunderen, omdat de alarminstallaties het toch niet meer doen. Als er nooit op snelheid zou worden gecontroleerd, als er nooit geen bekeuring worden uitgedeeld, dan wordt de weg een racebaan, een rood stoplicht wordt een lachertje, en om iets in bezit te hebben, wordt een gevaarlijk iets, want je bent je bezit en je bent je leven niet zeker. En wie als waar christen zichzelf kent, die denkt er dan bij, dat zou ik ook kunnen gaan doen. Plunderen. En van de weg een racebaan maken. En de winkel, dat zou ik ook kunnen doen. Want ik ben tot alle kwaad in staat. Dus je hoeft niet van mij te denken, dat doet hij natuurlijk toch nooit. En wat zou de duivel graag zo'n samenleving hebben? Een samenleving waarin ieder mens maar ongestraft zou kunnen doen en laten wat hij wil. Nou, dat zou één plundersamenleving worden waarin niemand zijn bezit en zijn leven meer zeker zou zijn. Wat zou de duivel daar een schik van hebben? Maar de Heer Jezus heeft de duivel overwonnen. Met zijn leven, sterven en opstanding heeft deze duivel overwonnen. En zeer tegen de zin van de duivel heeft de Heer Jezus gezorgd dat er overheden zijn. Regeerders, rechters, politie. Om te zorgen dat de samenleving leefbaar blijft. Dat mensen niet ongebreideld hun gang durven gaan. Dat ze, omdat ze weten dat er iets bestaat als een politie en een arrestatie en een bekeuring en een rechter. Dat ze daar een beetje gedijst houden. En dat de mens maar niet doet wat hem in zijn hart komt. Dat is dus de roeping van de overheid. Om daarvoor te zorgen. Vers 3 en vers 4 werken dat wat uit. In drie dingen. Vers 3 zegt eerst, als iemand goed doet, als iemand behulpzaam is, klaarstaat voor anderen, zich inzet voor zijn naaste, dan hoort hij van de overheid lof, waardering te ontvangen. Zoals wanneer iemand een lintje, een koninklijke onderscheiding krijgt. De overheid geef lof aan iemand die veel goed werk gedaan heeft. Wat mij betreft niet alleen voor bestuurlijke functies, maar mag het ook gebeuren voor een mantelzorger of voor een hardwerkende boer, dat die ook als teken van waardering een lintje zou krijgen. Als je je goed gedraagt, hoef je niet bang te zijn dat je politie op je dak krijgt, dat je in de gevangenis komt. Want de overheid die is er om de mensen die goed doen te belonen, te stimuleren en een eerbewijs te geven. Doch het is er ook als Gods dienares, vers 4a. En het letter staat er als Gods diaken. Dus om een diaken van God de hulpbehoevenden, de zwakken te beschermen. Te hulp te komen wie weinig mogelijkheden heeft. Sociaal zwakkeren, langdurig zieken, gehandicapten, iemand die hoe dan ook op of over de rand aan de onderkant van de samenleving is terechtgekomen. De overheid is Gods diaken om het zwakke te beschermen, te ondersteunen en van voorzieningen te voorzien. En de derde roep van de overheid is dan vers 4b. Indien ge kwaad doet, hou je dan maar gedijst en vreesd aan. Want de overheid draagt het zwaard niet te ver. De overheid die mag straffen. Een wreekster tot straf van degenen die kwaad doen. Wie kwaad doet, die moet door de overheid gestraft worden. Niet buitensporig, maar naar recht. En dat zwaard van de overheid staat er voor alle vormen en gradaties van straf. Zelfs in bepaalde, voor zover mogelijk 100% bewezen gevallen van moord, staat het zelfs voor de doodstraf. Want het leven is God zo lief. Elk mensleven toont nog iets van Gods beeld. En wie daaraan moedwillig en kwaadaardig met voorbedachte raden zich vergrijpt, die heeft van de overheid de hoogste straf te wachten. Daar is de overheid voor. Een wreekster tot straf van degenen die kwaad doen. Daar komt ook verschil naar voren. overheid is Gods dienares. Geroepen om te straffen degene die de samenleving onveilig maken en die andere mensen het leven niet stil en gerust laten leiden. Maar boven de overheid staat God. God die in zijn evangelie laat verkondigen dat er vergeving is in de Heer Jezus. Dat er vergeving is voor alle misdaden in het bloed van zijn zoon die zijn leven gaf op Golgotha. En als de overheid straft, is dat daarop gericht. Dat gebeurde vroeger ook zo. En zin dat vroeger alles beter was, in de eeuwen dat René aan de doodstraf plaatsvond, werd elke dag, dus iemand tot doodstraf veroordeeld was, en die doodstraf voltrokken was, werd die man bezocht door een dominee. Om hem toch maar erop te wijzen, nou ben je door de aardse rechter ter dood veroordeeld. Wat moet het straks wel niet worden voor de hemelse rechter? Maar bij de hemelse rechter kun je nog om vergeving vragen. Bij de hemelse rechter kun je nog pleiten op het bloed van de Heer Jezus. En bij de hemelse rechter is er vergeving. Dus de bedoeling daarvan is, als ik met de overheid in aanraking kom en je krijgt een bekeuring, tegen denk als mens, oei, als nou de overheid mij straft, als de aardse overheid al fouten, al verkeerde dingen bij me ziet, wat moet dat wel niet zijn dan bij de hemelse overheid? Wat moet het dan wel niet worden straks voor de hemelse rechter verschijnen? Dan zal ik zeker schuldig bevonden worden. Dan krijg ik de hoogste straf die God op kan leggen. En dat is de eeuwige straf. Dat loopt niet goed af met mij. Wat heb ik vergeving nodig? Wat heb ik het bloed van de Heer Jezus nodig? Wat heb ik het nodig? Dat de verzoening van de Heer Jezus ook over mij wordt uitgesproken. En dat ik die van hem ook begeer. Dat is de bedoeling van de overheid die straft. Dat die mensen doet vrezen voor Gods oordeel. En daardoor doet verlangen en begeren naar de vergeving die er is in de Heer Jezus Christus. Want boven de overheid staat God. Dat betekent dat de overheid, dat staat ook in Romeinen 13, die kijkt alleen op wat je doet. Die het goede doet, krijgt lof. En die het kwade doet, laat die vrezen, want die krijgt straf van de overheid. Ja, verder kan de overheid ook niet kijken. Als ik in mijn gedachten mijn collega doodwens, mijn medeweggebruiker in mijn gedachten de sloot in douw, als ik de politie in mijn gedachten onder een auto verwens, de overheid zal er niks tegen doen. Wat ik denk, dat weet de overheid niet eens. En wat ik denk, ja, op zich, nou ja, dat vermoordt niemand. En dat verstoort de orde in de samenleving niet. De overheid, die kijkt alleen naar wat ik doe. Bij wat ik denk heeft de overheid geen enkel aanknopingspunt, zolang ik dat niet in woorden of daden omzet. Ja, de aardse overheid, de aardse rechter. Maar de goddelijke rechter, die kijkt niet alleen naar wat ik doe. Die brengt ook in rekening wat ik denk, wat ik wens, wat ik van plan ben, wat ik wil. Bij God tellen onze gedachten en opwellingen wel mee. Ook al heb ik nooit met de aardse overheid te maken gehad. Nooit voor de rechtbank geweest. Nooit met de politie in raking geweest. Nooit een bekeuring gehad. Met God krijg ik wel te maken. En dan liggen de zaken wel anders. God die ook mijn gedachten en mijn opwellingen en mijn driften en mijn wensen in rekening brengt en ziet alsof ze daden waren, wie zal dan bestaan? Nou, zeg maar gerust niemand. Ja, alleen die in de Heer Jezus Christus is. Alleen degene die leerde schuilen achter de Heer Jezus Christus. De volmaakt rechtvaardige, de zondeloze, de God-mens die in alles God het volle pond gegeven heeft. Wie in hem is, die kan voor God bestaan. En dan ziet God ook wat over het niet ziet. Een stille zoegende moeder. Een verdragende vrouw onder zo'n tyrannie van de man. Een zelfverloochenende mantelzorger. Al gaat er aan de overheid voorbij. Al krijgt zo iemand nooit een lintje. God heeft het wel gezien. God ziet het wel. Wat uit liefde tot Jezus gedaan wordt. En geleden wordt. En verdragen wordt. God ziet het wel. Wat uit liefde tot Jezus geschiet. En wat de liefde tot Jezus gedaan is, houdt voor God zijn waarde. En zal eeuwig bestaan. En zal eeuwig vergoeding ontvangen in het hemels koninkrijk. De roeping van de overheid. Om hen die goed doen te belonen. Om te beschermen zij die zwak zijn. Om te bestraffen zij die kwaad doen. Daar is de overheid toe geroepen. Zodat er orde en rust is in de samenleving. Zodat wij stil en gerust kunnen leven. Dat misdaad wordt voorkomen en wordt gestraft. En dat er zodoende ook ruimte en rust is om het evangelie te doen verkondigen. Om kerkdiensten te beleggen, ongestoord. In alle veiligheid, zonder dat er bij het thuismoment wordt ingebroken, omdat je hele gezin dan toch in de kerk zit zondagsochtends, zodat er orde en rust en ruimte is, opdat de kerkdiensten en de evangelieverkondiging ongestoord, in alle vrijheid, een vrije loop en een open deur zal hebben. De roeping van de overheid. En aan het tweede, de roeping van de onderdaan, dus dat is van ons allemaal. Nou, ten eerste kun je zeggen, springt er dan één woord uit in Romeinen 13. Wat is onze roeping van de overheid? Onderwerpen. In vers 1 staat het, alle ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen. En vers 5, daarom, omdat ook God dienares is, is het nodig onderworpen te zijn. Dat is geen vreemd geluid in de Bijbel. Efeze 5. Heeft dat in andere relaties uitgewerkt. Hè? Maar je hebt ook nog de verhouding van man, vrouw, ouders, kind. En die was hij van heren en slaven. En de doorgaande lijn door al die gezagsordeningen heen is. Weet je plaats. Je door God gegeven plaats te weten is een doorgaande Bijbelse lijn. Populair of niet in onze tijd. Het is Bijbels. Onderwerping en gehoorzaamheid aan hen die boven mij gesteld zijn. En dat is bij al die andere relaties, is er ook ten aanzien van de overheid één grens voor. De grens dat wij God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen. Welk mens dan ook. Dus als de overheid ons dingen op zou dragen, die tegen Gods wil ingaan, dan is ongehoorzaamheid geboden. Zelfs al dreigt de overheid dan met sancties en met straf. Dan heeft die ongehoorzaamheid aan de overheid niks te maken met een beetje overheidje jennen. Of het lekker een beetje eigenwijs zijn. Nee, dan moet het tot elke prijs. Je zou kunnen denken aan Daniels vrienden in Daniel 3. Dat grote gouden beeld wat de koning had laten oprichten. En voor dat grote gouden beeld moest elke onder in het dal van Dura buigen. Eer betonen aan het beeld van de koning. En wie het niet deed, die kon de vurige oven in. En die kwam niet levend uit, die zou tot as verbranden. Maar ondanks die ontzaglijke dreiging konden Daniëls vrienden niet anders dan de overheid ongehoorzaam zijn. Buigen voor een beeld, dat zou God ongehoorzaam worden betekenen. Dus ze zouden iets moeten doen van de overheid wat God verboden had. En dan is ongehoorzaamheid plicht. Als de overheid iets zou gebieden, bijvoorbeeld je winkel op zondag openstellen, bijvoorbeeld een zwakke bevolkingsgroep aangeven en uitleggen zoals bij de Joden in de Tweede Wereldoorlog, dan is het geboden om de overheid ongehoorzaam te zijn. Als dat de overheid mij dan daarvoor in de gevangenis werpen, of nog erger, de overheid mij daarvoor op het schavot brengen. Maar dan voelen we aan, dan hebben we het over heel andere dingen. Dan ben ik als persoon, als beroepsgroep, me oneerlijk behandeld voel. Dat ik als één verdiener onevenredig zwaar belast word. Dat ik als boer of werker in de bouw niet de waardering en de mogelijkheden krijg die ik verdien, dat is heel wat anders. Dat ik als winkelier inkomsten derf, dat ik op zondag mijn winkel gesloten hou. Dat ik als christen word benadeeld of achtergesteld. Dat zijn heel andere dingen. Die zijn nooit een reden, mogen zijn, om de overheid dan maar ongehoorzaam te zijn. Of om de orde in de samenleving te verstoren. Maar dan hebben we het over heel andere dingen. Dan mag ik op waardige wijze mijn zorgen en mijn zienswijze bij de overheid kenbaar maken. Maar daarbij lijkt me wel dat we onszelf dan wel heel goed iets af moeten vragen. Hij vraagt van, wat raakt me nou dieper? Wat raakt me nou dieper? Als God in zijn eer wordt aangetast. Of als ik in mijn portemonnee en mijn beroepsuitoefening word aangetast. Wat raakt me nou dieper? Wanneer bruist het meest in mij? Als Gods dag door profvoetbal ontheiligd wordt elke zondag weer. Of als ik in mijn portemonnee geraakt word. Wat maakt me meer verontwaardigd? Waar ben ik meer verontrust om? Wat krenkt me meer? Dat vloeken op tv is toegestaan? Of als mijn beroepsgroep aangepakt wordt? Wat raakt me nou het diepste? Als God in zijn rechten wordt aangetast? Of als ik in mijn inkomensmogelijkheden, beroepsuitoefening wordt aangetast. Wat voor beeld roepen christenen op naar de overheid en naar de samenleving toe? Wat voor indruk geven wij naar overheid en samenleving? Krijgen die de indruk van, ja, christenen, die is net als alle andere mensen. Als ze zich achtergesteld voelen, dan zetten ze hun mond op. En dan piepen ze, ik weet niet wat. Ze is net als alle andere mensen. Of, christenen, dat zijn echt andere mensen. Als je aan hun portemonnee komt, dan hoor je ze niet zo hard. Maar als je aan hun God komt, dan gaan ze brieven schrijven. Dan gaan ze hun zienswijze en verlusting kenbaar maken. Dan krijg je met ze te maken. Wat voor beeld geven we af? Wat voor indruk wek je als christen, wat je nou het diepste raakt? Dingen die God aangaan, of dingen die mijn levensgeluk aangaan? En daarom, onderwerp u. Ja, zoals Jezus deed, wat denkt u dan? Wie werd er onrechtvaardig door de overheid behandeld? Door Caiaphas, door Pilatus. Wie werd er onrechtvaardig behandeld, ten onrechte ter dood veroordeeld? Maar hij kwam niet in opstand. Hij zweeg. En hij liet het gebeuren. Zoals in zijn voetspel Guido de Brij het ook deed. Hè? Dat is de man van eerste geloofsbelijdenis. Die dus ook artikel 36 heeft opgesteld. Hè? Enkele jaren later Guido de Brij opgepakt. En als protestants christen werd hij ter dood veroordeeld. voordat hij aan de gal gehangen werd, mocht hij het volk zijn aanhangers nog een keer toespreken. En toen zei hij onder andere deze aanhangers, nadat hij om zijn geloof ter dood veroordeeld was: lieve mensen, onderwerp u toch aan de overheid. Kom niet in opstand. Breng geen onrust in de samenleving. Leid liever kwaad omwille van de naam van God. Dat kon hij toch ook zeggen, denk ik dan? Omdat hij wist van de heerlijkheid die hem wachtte. Omdat hij wist, wij waren christenen, we hoeven het hier en nu niet allemaal te krijgen. Wij hoeven niet in dit leven al het moois te krijgen, omdat dat het enige is. Nee, wij weten dat we na dit leven een heerlijkheid ontvangen, die veel groter is en die eeuwig duurt. En daarom kunnen we hier wel wat onrecht hebben. En daarom kan het hier wel wat slechte behandeling leiden. Want dit is het een en het al voor ons niet. Nou, dat zijn hele lessen. Onderwerping dus. Kom straks nog op een andere grens ervan. We lezen nou de versen 6 en 7. Daar gaat het over om de overheid te geven waar de overheid recht op heeft. Dat gaat eerst om twee soorten belasting in die tijd. Ja, belasting en tol is er vertaald. Wat nou precies voor zil is, dat heb ik niet kunnen achterhalen. Wel, hè, welk soort belasting ook, of nou regulier is omdat je op een tolweg of door een toltunnel moet, hè, betaal de overheid wat de overheid vraagt. Dan gaat het over twee soorten van respect, vrees en eer. Dus geef ontzag, geef achting aan wie er aanspraak of maken vanwege zijn positie. Dat geldt de overheid, de politie, de ouders, de ambtdragers, de leerkrachten. Dus gaat er ten eerste om, gaat erom wat je doet. Je betaalt je belasting. Je ontduikt niets. Je verzwijgt niets. Je ontwijkt niets. Je houdt niets achter. Je geeft de overheid wat de overheid toekomt aan belasting. Maar het gaat er dan ook om hoe je het doet. Met respect. En met achting voor politici. Ook die van partijen waar je totaal mee oneens bent. Respect en achting voor politie. Voor leerkrachten. Hoe praat je over hen bijvoorbeeld? Hoe praat je over de politie aan de keukentafel? Hoe praat je over leerkrachten als je op het schoolplein staat? Hoe praat je over politici? Daarin hebben ouders wel een hele taak, lijkt mij. Hoe praten we als ouders over ambtenaren? Hoe praten we als ouders over de politie? Kijk, als wij als ouders geen respect opbrengen voor de politie, moet je verwachten dat onze kinderen het hebben voor hun leerkracht. Want ja, dat is precies hetzelfde. Dan heb je als ouder een enorme voorbeeldfunctie. Om ook over politici die je totaal niet mag, en ook over de politie die je een bekeuring hebt gegeven, met respect en met achting te spreken. Opdat onze kinderen het ook zullen doen. Naar degene die over hen gesteld zijn. En waarom moet dat? Dat zegt vers 5 om de twee redenen voor. Allereerst, omwille van de straf. Als je over het ongehoorzaam bent, dan krijg je straf. Dat heeft over het recht toe, daar is een godsdienares voor. Maar ook, staat wij, omwille van het geweten. En je geweten, dat betekent, dat heeft te maken met je verhouding met God. Dat wil zeggen, hoe je gedraagt ten aanzien van de overheid, dat heeft gevolgen voor je verhouding met God. Als je de overheid niet eert, dan zul je geweten merken dat je God kwijtraakt. Dat je Gods gunst in je gebed gaat verspelen. Dat je gebedsleven dichtslaat. Dat je niet meer aan het heilig avondmaal kan gaan. Want hoe ik me gedraag tegenover mensen en tegenover overheden, dat zal zijn weerslag hebben over hoe God van zich laat merken in mijn geweten, in mijn hart en in mijn ziel. Wat dan wel? Onderwerpen, belasting en eer, achting toekennen, bidden. Bid voor de overden aan die over ons gesteld zijn. Dat we bidden voor mensen die zo'n hoge roeping hebben gekregen. Die zoveel macht hebben. 1 Timotheus 2 schrijft het ook voor. Hè? Om te bidden voor koning en hooggeplaatsten. Opdat we een stil en gerust leven mogen leiden. Alle godzaligheid. Bid voor leerkrachten. Voor de politie. Voor rechters, voor regeerders, voor de koning. Ik heb zelfs afgevraagd. Bid ik wel eens voor de politie? Bid u wel eens voor de politie? Gewoon, op een gewone ochtend van de week? Wel een taak, wel een roeping. Om te bidden voor hen die over ons gesteld zijn om de orde in de samenleving te bewaren en te handhaven. Zou het ook niet waar zijn? Ik vraag me een beetje mee te denken. Dat een volk de overheid krijgt, zeker een democratie. Ja, waar het volk zelf om heeft gevraagd. En kan een overheid waar wij heel wat op aan te merken denken te hebben. Ook een tuchtiging van God zijn. Over een biddeloos volk en een biddeloze kerk. Een volk dat Gods inzetting niet ter harte gaat. En een kerk die daar ook niet zo mee zit. En er ook niet zo God elke dag om aanloopt. Dat we eigenlijk krijgen wat we zelf hebben gevraagd de afgelopen jaren. En kan een wettige overheid die heel veel scheef doet. En die heel veel verdrukt. En die heel veel dingen in ons ogen ten onrechte doet. Kan dat geen tuchtiging van God zijn. Om ons op de knieën te brengen tot schuldbelijdenis. Nee. Als het over iets doet wat ik het niet mee eens ben. Als het over iets doet wat mij raakt. Niet eerst de straat op. Eerst mijn knieën buigen voor God. In verootmoediging. In erkenning. Dat ik niet op mijn plek ben. Dat ik zo vaak leef voor het aardse. In plaats van voor het hemelse. Nee, niet eerst kritiek op de overheid. Eerst schuldbelijdenis voor mezelf. En wederkeer tot God. En zou een overheid in ons inzicht veel dingen verkeerd doet. Niet een tuchtiging van God zijn. Om ons weer naar zich toe te trekken. Om ons te doen beseffen waar het nou werkelijk om gaat. Om ons tot verootmoediging te brengen. Om ons op de knieën te brengen. En dan tenslotte dat punt. Hoe zit het dan met opstand? Dat is het laatste om over na te denken. Is er recht van opstand tegen de overheid? Nou, de reformatie heeft, lijkt mij, terecht gesteld dat het dan van de lagere overheden uit moet gaan. Dus niet van een privépersoon die zijn solo-actie als terreurdaad doet. Nee, dat nooit. Maar de lagere overheden, die hebben de roeping om op te treden als de hogere overheid grove steken laat van. Zo willen van Oranje als prins der Nederlanden in opstand. Tegen Spanje in de 80-jarige oorlog. Zo leidde in de Tweede Wereldoorlog de regering in ballingschap. Het verzet tegen de Duitse onrechtmatige bezetter. De lagere overheden. Als initiator van verzet. Tegen hogere of onrechtmatige overheden. Dat lijkt me de Bijbelse grens en de Bijbelse lijn. Nou, wat andere stof dan anders. Maar blijkbaar vindt God het nodig dat we dit ook weten. Want het staat natuurlijk niet voor niks in de Bijbel. Al de schrift is van God ingegeven en daarom nuttig. Dus ook deze stof. Over de roeping van de overheid. Een hoge roeping. Over de roeping die wij als burgers hebben aanzien van de overheid. Ja, en toch. Er gaat zoveel fout. Er is nog zoveel onrecht. In elke samenleving. En in alle tijden. Hoe een goede overheid je ook hebt. Onrecht is er en blijft er. En valt soms niet in te dammen. Het recht van de sterkste lijkt en blijkt soms te gelden. En er is geen samenleving waar niet eens onrecht plaatsvindt en het onrecht lijkt te zegevieren. En christenen worden vervolgd in landen. Ten onrechte beschuldigd van staatsgevaarlijke activiteiten en als misdadigers opgesloten en veroordeeld. En in zoveel samenlevingen wordt Gods eer met voeten getreden. Zijn dag, zijn gaven, zijn instellingen, zijn naam, ze worden in zoveel samenlevingen gelasterd en vertrapt. Erg, hè? Erg, hè? Daar zouden we een last van moeten hebben. Daar zouden we een last van moeten hebben. Dat er nou niet één samenleving is zonder onrecht. Geen één samenleving zonder dat God in zijn eer en zijn naam en zijn wezen wordt vertrapt en wordt vertreden. Ja, wie leeft met een houding van, ik heb het hier eigenlijk best goed. Ik geniet best wel een beetje van mijn leven. Het gaat prima met mijn werk en met mijn bedrijf. En verder bemoei ik me niet te veel met andere dingen. Ik hoef niet zo nodig te lezen en te weten van de vervolgde kerk. En ik maak ook niet zo druk om ontheil van de zondig in de samenleving. Ik heb het hier op mijn plekje, in elk geval nog lang zo slecht niet. Ik heb het hier nog best naar mijn zin. Ja, kijk, wie zo leeft, die zit er niet mee. Die zitten niet mee dat er onrecht is. En dat in de samenleving Gods naam en eer vertrapt en vertreden wordt. Maar ja, dan maar even, durf je dan een christen te noemen? Mag je dan een christen noemen? Als je zegt, omdat ik en mijn werk en mijn bedrijf best floreren kan, mag het van mij wel zo blijven en verder moei ik me niet. Ja, mag je dan een christen noemen? Zou een christen niet lijden aan alle onrecht in de samenleving? Niet lijden aan al die vertrappingen van Gods dag en naam en eer in de samenleving? Zou een christen niet lijden aan een samenleving waar christen wordt vervolgd, ook al is dat een samenleving ver weg? Opmerkelijk is dat in de Engelse geloofsbelijdenis na artikel 36 nog een artikel komt. Dat is natuurlijk artikel 37. En nog een keer is waar het artikel dan over gaat, artikel 37. Want dat artikel gaat over het laatste oordeel. Als Jezus terugkomt op de wolken, zal Hij oordelen. Hij zal zorgen dat er op de nieuwe hemel, nieuwe aarde, een samenleving is waar geen onrecht is. Waar Gods naam en dag niet wordt ontheiligd en vertrapt. Waar alles in orde en harmonie is. God en zijn volk. En zijn volk, al is het een schare die niemand tellen kan. Je hoort er geen onvertogen woord. En er wordt niet gestolen. En Gods wetten worden niet vertrapt. Ik kan maar zeggen, je kan maar zeggen, daar rustig je portemonnee op straat laten liggen. Want er gebeurt echt niks verkeerds mee. Dan zal de Heer Jezus komen. Op de jongste dag is een wederkomst. En dan zal hij recht doen. Hij zal vergelden wie vergolden moet worden ten kwade of ten goede. En hij zal een samenleving doen aanbreken waarin alles harmonieert. Tot lof en eer van God. Met andere woorden. Wat hier op aarde geen overheid lukt. Wat hier op aarde in niet één samenleving voor elkaar gebokst wordt. Dat komt Jezus dan doen. Daar zal Jezus dan voor zorgen. Verdrukkers zullen worden vernederd. Verdrukten zullen worden verhoogd. En Gods eer en recht wordt in alle glorie en luister hersteld. In heel de hemel en op heel de aarde. God zij dank. Het laatste woord is niet aan de aardse overheid, welke overheid dan ook. Het laatste woord en de laatste daad zal zijn aan rechter Jezus. En dat is de hoop voor wie er hieronder lijdt. Dat is het uitzicht voor wie er zo vaak bedroefd is. Om alle onrecht wat God wordt aangedaan. Dat is de verwachting voor wie hier lijdt. Omwille van de naam van God. Het komt een keer goed. Zeker weten. Ik hoef het niet hier en nu allemaal te hebben en te krijgen. Eens maakt Jezus het allemaal goed. Nou, en kan ik nou die dag onbevreesd tegemoet gaan? Kan ik die dag onbevreesd tegemoet zien? Omdat ik in Christus geborgen ben. En omdat ik het mag zeggen, ik wandel met een goed geweten voor God, mijn leven hier op aarde. En ik mag onbevreesd die laatste rechtspraak tegemoet zien. Ja, meer nog, zegt hierbij, daarom verwachten wij die dag zelfs met een groot verlangen. Amen. Laten we van Psalm 96 het laatste negende vers zingen. Het juich al voor het aangezicht des Heren, want Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. Psalm 96 vers 9. Laten we de Heere samen danken en bidden. Heere, die in uw Zoon, de Heere Jezus, de laatste rechter zal zijn, de laatste beslissende rechtspraak zal uitoefenen. Leer ons naar die dag uit te zien. Uit te zien. Naar een samenleven waarin Gij alles en in alle zijt. Waar geen onrecht plaatsvindt. Waar nooit iets van uw dag, naam of gaven vertrapt zal worden. Waar nooit enig kwaad geschieden zal. Laat ons uitzien, leer ons uitzien, Heere. Na die dag, waarop Gij, Heere Jezus Christus, zorgen zult voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar God krijgt waar Hij recht op heeft, en waaronder uw volk een samenleven onder elkaar is, in pure harmonie, eensgezind, naar u toe en naar uw lof en eer. Gij zult die dag doen aanbreken, Heer Jezus. En geef dat wij die zonde verschrikken tegemoet kunnen zien. Als u in het recht zou treden. En u zou als hemelse rechter dat doen. En let op wat wij hebben gedaan en doen, maar ook op wat wij hebben gedacht en gewenst en verlangd en begeerd. Heer, zijn we nooit met de overheid in aanraking geweest. Dan staan we in uw gericht schuldig. En dat maken we nooit goed. O, zie ons aan in de Heer Jezus. Zie ons aan in Hem, die zichzelf gegeven heeft. Bedek ons met het kleed van zijn gerechtigheid en doe ons schuilen in zijn volbrachte werk, opdat wij die dag zonder angst en vrees tegemoet kunnen zien. Ja, zelfs met verlangen. Heere, tot die dag bidden we. Voor onze overheden, willen voor ons koninklijk huis. Voor al die ons regeren, landelijk, provinciaal, maar ook gemeentelijk. Burgemeester en wethouder en gemeenteraad. We willen voor de rechterlijke macht in ons land. We willen voor de politie en allen die daarbij werkzaam zijn. We willen voor leerkrachten. Geef hen roepingsbesef, wijsheid en inzicht. En Heere, leer de samenleving onderwerping aan de overheden. Leer ons omgaan met de overheden die we hebben, Heere. Betalend wat we schuldig zijn aan geld of aan respect ook in ons denken en spreken. En laat een overheid die ons zwaar valt ons vooral op de knieën brengen, Heere. Tot verootmoediging en schuldbelijdenis. Wij hebben uw eer niet ter harte genomen. Wij waren zo biddeloos voor uw zaak en voor de overheid. Gedenk hen die geraakt worden door overheidsbeleid. In hun portemonnee, in hun arbeidsvreugde, in hun beroep. U weet wat een enorm stempel dat op het leven zetten kan. Geeft u wijsheid, geeft u uw vrezen om zich daarin te gedragen naar de roeping van uw woord. We bidden om een zegen over deze avond en over het woord dat er met ons meegaan, Heer, in onze gedachten en gebeden. Wees deze week met alle dingen van het gemeenteleven, ook met de contactmiddag, morgenmiddag, als u het geeft. En geef dat de zondag ons weer wenken mag, Heer. Hoor ons uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 74, de verzen 10, 20 en 21. Ook met de vervolgde kerk wat in onze gedachten. Psalm 74, vers 10. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons een brede trots hij tonen? Vers 20. Elk verdrukt uw bijstand eens erlang. En rijs op, o God, rijs op. Toon uw gezag. Psalm 74, vers 10, 20 en 21. Verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.